Ja, je kan ook gewoon het hele doen van als je dit zou halen, dan zou je het in halen. Ja, en dan we dan beginnen.
Ik ga even neerzetten.
Als je dit zou hij je geven. Als je. Ja.
Ja, is goed. En dan hier, dan ga je dan natuurlijk gelijk door, hè? Dus.
Als je de vader vraagt om een brood, geeft hij je zeker nooit een steen.
Oh, ja.
Ik heb ook niet iets met de kamer of tweede stem.
Ja, nou, weet je wat het is tussendoor, halleluja. Nou, ik weet niet, dus misschien wel. Dus wij een soort van elkaar
moeten. Voor mij moeten we beginnen.
Ja.
Oh, hij is er klaar voor, ja.
Ja, ik speel één keer het vers als in.
Echt, wil ik het topjes hebben?
Ik kan hem dan gewoon mee. Zoekt is het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dit alles ontvangt u bovendien. Halleluja, halleluja. Zoekt is het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Vangt u bovendien. Halleluja, halleluja. O,
niet leven van brood alleen.
Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat door de Heer gesproken wordt. Halleluja, halleluja.
Volgens mij, jij staat heel verder vandaan. Maar is het niet zo dat je heel dicht bij de microfoon staat?
Ja,
dat is
ik
gezegd, ja.
Oh, dat ik bij de microfoon sta. Ik dacht dat je bedoelde dat zij dan zouden.
Wij, dat wij echt hoor, zo dicht erbij.
Je moet best wel dichtbij staan.
Ja, en het ligt eraan, als hij zegt dat die kan niet beginnen, is het logisch dat ik begin? Ja, maar mij is het nee hoor, maakt niet uit.
Ja, precies. Ja.
Kunnen we samen. En dan knip maar.
Dat maakt nog niet zo uit.
Ik vind het moeilijk om dat niet te zien.
Maar.
Ja, als ik sterk ben,
anders. Maar hoorde u haar net wel?
Okay. Ja, nu net.
Oké. Okay. Want ik had de indruk dat het orgel wat vertraagde.
Ja, dat klopt. Ja, ja, dat dacht ik ook.
Dus daar was ik een beetje door ontregeld. Dus moet ik wat.
Heel de gemeente gaat dat denk ik makkelijker samen. Ja.
En dan passen we ons is ook al wel weer aan.
Ja.
Ja, maar goed, als het stemt, moet ook een beetje werken.
precies.
Ja, hoort u ons wel goed?
Gaan ze in de wacht komen.
Ja. Dus probeer hetzelfde tempo dan aan te houden. Kunt u ons wel horen? Het zingen? Ook horen? Oké, dat, nou, dat scheelt denk ik.
Uiteindelijk, ik zal wel gewoon zacht met die hoofd. Ik zet hem er net een keer bij, de laatste. Maar ik zal hier ook dat, ja, als de gemeente zingt, dan is het misschien wel. Ja. Ik voel het wel een beetje.
Dat is goed.
Ja. Soms moet er niet bij dat ze blaadjes staan, want dan heeft hij het echt al zo bedacht. En dan zal hij het ook wel zeggen, dat we niet meer hoeven te draaien.
Ja. Ik herinner mij dat vraag, of hij dat wil, dat we tegelijk beginnen.
Nou, sowieso niet in de gemeente, maar en voor ons, dat is wat wij denk ik zelf willen. En ook voordat het even gezegd wordt, denk ik.
Ja.
En dat is soms op het plaatje.
En anders denk ik dat de mensen het ook wel automatisch doen.
Gewoon één keer heel één.
Ja, één keer met volume.
Deze
zonder
volume.
Gewoon één.
Ja, gewoon
één. Anders zijn we wel klaar.
Ja, we zijn wel klaar.
Even zoeken waar we.
Nathan, als mama straks gaat zingen, wil jij dan erbij zijn?
Ja, dat is ook zo.
Als mama zo meteen moet zingen hier, wil je dan mee naar voren? Oké. Dan kan je wel rustig weer op je plek blijven zitten.
Goedemorgen gemeente. Alle hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan hen die via internet met ons verbonden zijn. Hartelijk welkom in deze dienst. Mijn naam is Hans Visser. Ik heb de volgende mededelingen voor u. Vandaag gaat in de morgendienst onze eigen predikant, dominee Robert Jansen, voor. En in de middagdienst dominee W.P. de Groot. Volgende week gaat in de morgendienst ook dominee Jansen voor. En in de middagdienst dominee Kwant. In de morgendienst bereiden we ons dan voor op de viering van het Heilige Avondmaal. Tot zover de mededelingen. We gaan nu zingen als eerste lied Psalm 123 uit de nieuwe psalmbereiding. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Wat een zegen om deze morgen weer bij elkaar te mogen zijn, om samen naar Gods woord te luisteren, maar ook samen tot hem te gaan. We hebben daar net van gezongen en laten we ook verwachtingsvol onze blik richten op hem die ons geschapen heeft en ons verlost heeft door zijn zoon. Laten we stil worden voor onze God. Wij spreken uit en wij belijden dat wij het in deze dienst, in ons leven, niet van onszelf verwachten. Maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Terwijl we ons voorbereiden op het luisteren naar de wil van God voor ons leven, zingen we van Psalm 81 de versen 10, 11 en 12 uit de oude berijming. Als we bij de Heer willen komen, willen pleiten op zijn verbond, dan is het ook goed om woorden van dat verbond te kennen. We luisteren naar de 10 verbondswoorden. Die beginnen met: toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en alle werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want die 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen Jezus de vraag kreeg, wat is het grootste gebod? Toen antwoordde hij, u zult de Heer uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeet. Wij gaan daar antwoord op geven door ook samen tot de Heer in gebed te gaan, onze schuld te belijden, tegelijkertijd te belijden op wie we onze hoop vestigen. Jezus, op uw woord vestig ik mijn hoop. Daarna gaan we samen in gebed en is er ook straks de gelegenheid om in de dienst van het offer te geven voor kerk en plaatselijke evangelisatie. Dus laten we al zingend ons gebed beginnen door samen te zingen, Heer, ik kom tot u. Waarna we in gebed gaan en vervolgens de gelegenheid hebben om tijdens het zingen van Psalm 61 onze gaven te geven. Heren, zo komen wij hier, verbonden met vele anderen op allerlei andere plaatsen, ook samen voor uw troon. Ons hoofd vestigend op het woord van uw Zoon, dat we tot u mogen gaan, ook in gebed. We danken u dat u ons op deze zondagmorgen samenbrengt. Samen na een aantal weken waarin velen van ons weg zijn geweest, op reis zijn geweest. Samen aan het begin van een week die voor velen weer anders is dan de afgelopen tijd. Samen aan het begin van een week die ook wel spannend is. Als morgen veel kinderen en jongeren weer naar school gaan of in de komende week dat gaan doen, de komende weken, anderen weer gaan ontmoeten. Sommigen die tijden niet gezien hebben of nieuwe mensen ontmoeten. Dan is er veel wat onbekend is. En geef dan toch dat we mogen vertrouwen, mogen ervaren dat u dezelfde bent die u was en die u zult zijn. Dat u die God bent die zoveel hebt beloofd. U die God bent waarvan we aan het begin van deze dienst hebben uitgesproken onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En Heere, dat bent u. We bidden u om uw nabijheid, ook om de rust die zo hard nodig is. Breng ons ook tot uw rust, ook in deze dienst. Wees nabij als we tegen dingen opzien. En Heere, we brengen dat ook in gebed bij u. Omdat er zoveel kan zijn in ontmoeting met anderen, met elkaar. Als we naar onszelf kijken, ook wat ons in de weg kan staan en ons onrustig kan maken. En Heere, daarom dragen we elkaar in gebed aan u op. We bidden nu voor hen die nog onderweg zijn of op reis zijn of op reis gaan. We bidden nu om uw zegen en nabijheid ook voor hen en hun behoud. Dat we hen ook weer mogen ontmoeten. We beseffen heel goed dat het leven heel kwetsbaar is. Dat hebben we ook in de afgelopen periode ervaren. Heer, het is geen vanzelfsprekendheid dat we elkaar zomaar allemaal weer zien en ontmoeten. En daarom bidden we u ook voor allen die op welke manier dan ook te maken hebben met de gebrokenheid daarin. Door dingen die meegemaakt hebben in de vakantie. Door het gemis van mensen die, waarvan we afscheid hebben moeten nemen. In de familie, in de vriendenkring, in de gemeente. We bidden u voor alle daaromheen om troost en uw nabijheid ook in deze dienst. En Heer, als we dan uw woord open doen, bidden we u ook dat dat ook zo ervaren mag worden. Dat we mogen horen wat u in uw woord tot ons zegt. En welke weg u wijst. Een weg van hoop. Van belofte. En van zekerheid. U die niet deze wereld vergeten bent. Maar deze wereld hebt omgezien. En dat hebt laten zien door het zenden van uw Zoon Jezus Christus. En op de dag van zijn opstanding komen we bij u. En bidden u. Bouw uw koninkrijk ook in ons en door ons heen. Wees ons nabij. Werk met uw geest toch. Zodat uw naam geëerd wordt, ook in ons en door ons. We bidden nu voor hen die het zo moeilijk hebben juist om te bidden. Samen komen we bij u en nemen elkaar al biddend bij de hand en brengen elkaar voor uw troon. En bidden u, ontferm u juist over die broeder, die zuster, hier of thuis of waar dan ook. Waar zoveel moeite en zorg is. Wees bij hen ook die zoveel blijdschap hebben en laat ons toch dankbaar ook mogen delen in al die blijdschap, in de zegeningen die u geeft. We bidden nu voor de kinderen ook die straks naar de zondagschool gaan, wij zijn ook daar nabij. Geef dat we samen gebouwd mogen worden door uw woord, verder mogen komen door uw woord. Heer, als we zo voor elkaar bidden en bidden dat uw woord klinkt, dan bidden we ook voor de rest van deze dag, als we opnieuw samenkomen, maar ook als de buurtlens gehouden wordt, wees daarin toch ook nabij in het gericht zijn op u, het gericht zijn op elkaar in uw licht. En het luisteren naar elkaar en naar u. Laat het toch tot zegen zijn. En laat zo ook de bloemengroet tot zegen zijn. En vertroostend zijn. En een teken van uw nabijheid en de verbondenheid met u en elkaar. Als zuster Mackie Paans dat mag ontvangen. Heer, we bidden u voor haar. Wees haar nabij. En leid haar. En zo bidden we u ook voor onze zuster Kwasien Vogelenzang. We danken u met haar dat ze thuis mocht komen uit het ziekenhuis en voor hoe u haar hebt gespaard. We brengen het ook in gebed. Ook wat er nodig is in het verdere herstel. We bidden u zo voor velen. En bidden u om dat totale herstel. Dat uw wil geschiede en dat uw koninkrijk komt. En tegelijkertijd komen we ook met al onze verlangens voor uw troon. En Heere, we brengen het bij u. En ten diepste zit daar een verlangen in. Naar dat het goed zal zijn. Dat er geen dingen zijn die pijn doen. Die eenzaamheid geven. Verdriet, rouw. Maar dat er vrede zal zijn. En daarom bidden we u om de voltooiing van uw vrederijk. En neem toch weg wat dat in de weg kan staan. Ook in ons leven. Vergeef ons toch al die keren dat we uw doel hebben gemist. En leid ons door uw geest op uw weg. Dat zo uw koninkrijk komt. En voltooid wordt door de komst van uw Zoon, Jezus Christus. We bidden u, Maranatha, kom Heer Jezus. Amen. We zingen samen Psalm 61 en mogen tegelijkertijd geven voor de kerk en de plaatselijke evangelisatie. Ik zie een heleboel kinderen in de kerk. Dat is heel mooi. Heel veel jongens en meisjes. Een deel van jullie gaat straks naar de zondagsschool. Dat is ook heel erg mooi. En een deel van jullie blijft hier. Maar misschien kunnen jullie allemaal op dit moment wel even meehelpen. En dan degene die hier straks blijven, die hoop ik dat jullie ook willen helpen tijdens de preek. Namelijk, de meeste van jullie, als ik het goed zie, zitten op een houten bank of in de buurt daarvan. En kunnen jullie het volgende? Als ik zeg klop, één keer op de bank kloppen. En als ik zeg kloppen, doe je dat 4 keer. Lukt dat? Klop. Ja, als we dat proberen ongeveer gelijktijdig te doen, is klop. En kloppen. Nog een keer proberen. We komen er wel. Klop. 1 keer, juist. Kloppen. Heel goed. En als het is klopt, dan is het ook gewoon 1 keer. Dan gaan we zingen in een lied waar er ook over kloppen, en dan kunnen jullie vast oefenen, gezongen wordt. Als je bidt, zal hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal hij open doen.
Als je bidt, zal hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal hij open doen. Als je zoekt, dan zul je het vinden. Halleluja, 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 halleluja. Als je de Vader zeker nooit te steen, al je gebeden, klein of groot, heus hij vergeet er niet een. Als je bidt, zal hij je geven. Als je klopt aan de deur, zal hij open doen. Als je zoekt, dan zul je het vinden.
We gaan samen luisteren naar het goede nieuws, het evangelie open doen, het evangelie volgens Lucas. En we lezen Lucas 11 vanaf vers 5 tot en met 13.
En daar staat: en hij zei tegen hen: stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: vriend, leen mij 3 broden, want mijn vriend is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen: val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven, omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om een brood vraagt, een steen geven? Of ook, als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden?
Dit is het woord van God. Werkelijk tot het doel van je leven kom je als je Gods woord hoort en er ook naar leeft. Centraal vanmorgen staan vers 8 en 9. Als de kinderen goed opletten, dan hoor je het. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u open gedaan worden. En na de verkondiging zingen we samen Zoek eerst het Koninkrijk van God. En dat doen we in kanon. Laten we afspreken dat dit gedeelte voor u links voor de kansel begint. En dan het andere gedeelte daarna inzet. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De zomervakantie is zo goed als voorbij. Dat zeg ik nu wel. Maar dat geldt niet voor het zuiden van Nederland en dat geldt ook niet voor het noorden van Nederland. We hebben zelf nog vrienden in Noord-Nederland wonen die nog 2 weken zomervakantie hebben. En sommige landgenoten van ons die gaan nog op reis of komen de komende weken terug vanuit het zuiden. En ik wil je vragen om eens mee te denken. Moet je je voorstellen dat de komende week vrienden van de pastoriebewoners uit Noord-Nederland vanuit het zuiden langs Dordrecht reizen. En terwijl wij midden in de nacht het hele back-to-school gebeuren zitten te verwerken, komen zij langs rond middernacht. En ze kloppen bij ons aan. We besluiten hen binnen te laten, schenken een bak koffie in en komen erachter dat de suiker op is. Dan zullen we dus op zoek moeten naar mensen die zo vriendelijk zijn om ons vlak na middernacht van dienst te willen zijn. Wie kunnen we daarvoor uit bed lichten? Je begrijpt nu misschien dat er ook een persoonlijk belang is bij de tekstkeuze van vanmorgen. De Heer Jezus zegt: ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem er zoveel geven als hij nodig heeft. Lucas 11 vers 8. En je zou kunnen denken dat we daarmee vanmorgen snel de kern te pakken hebben. Maar dat denk ik niet. Ondanks dat deze toepassing mij wel eens goed van pas zou kunnen komen, durf ik wel te stellen dat die niet klopt met de strekking van wat Jezus hier zegt. En laten we daarom gewoon de hele context erbij nemen. Want wat hij hier zegt is veel betekenisvoller. Dat geldt niet alleen voor mensen die middernacht verlegen zijn om een kopje suiker, maar voor iedereen die op deze opstandingsdag aan een nieuwe week begint. Het thema voor vanmorgen is: kloppen wij. Kloppen wij. Zoals ik net aangaf, is de context belangrijk om deze woorden van Jezus te begrijpen. En wat is dan die context? En daarvoor moeten we helemaal terug naar het begin van het hoofdstuk, een paar versen maar, het begin van het hoofdstuk in de Bijbel. En Lucas vertelt daar, Lucas 11, het begin, dat Jezus aan het bidden is. En nu was ik van plan om meteen door te gaan en verder te gaan uitleggen, maar ineens drong tot met het besef door hoe belangrijk het is om hier niet zomaar aan voorbij te gaan. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was. Heb je er wel eens bij stilgestaan? Hoe opmerkelijk het is dat Jezus bidt. Hij is mens geworden zoals wij. Hij eet, hij drinkt, hij slaapt. Maar hij is ook God. Hij is de Zoon van God. En Lucas heeft in de hoofdstukken hiervoor verteld over Jezus' onvoorstelbare wijsheid en over de wonderen die hij heeft gedaan. In hoofdstuk 9 worden duizenden mensen gevoed met 5 broden en 2 vissen. Verschillende genezingen vinden plaats. In hoofdstuk 8 kun je lezen dat Jezus het dochtertje van Jairus opwekt uit de dood. En over die Jezus gaat het hier. En moet je je dan voorstellen dat je die macht hebt? Zou je dan nog bidden? Laten we die vraag eens omkeren. Als Jezus, die al die macht heeft, bidt, hebben wij, u, jij en ik, dan nog een goede reden om het niet te doen? Jezus laat zien dat gebed veel meer is dan vragen en met je behoeften bij God komen. Het gebed zelf voorziet juist in een behoefte. Namelijk verbinding onderhouden. Het is noodzakelijk. Als je dat rijtje neemt zoals een mens moet eten, drinken en slapen, heeft een mens ook bidden nodig. Jezus bidt. Laten we verder gaan. Het is dus bijzonder dat we ons niet hoeven af te vragen of Jezus gebeden heeft. Hij bidt. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei toen hij ophield: Heere, leer ons bidden zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En daar reageert Jezus op. En Jezus' antwoord op die vraag van die leerling is niet een heel betoog over gebed. Hij geeft ook niet een soort schabloon dat je dan in mag vullen. Een gebedsschabloon, nee. Hij antwoordt met een allesomvattend, concreet gebed. Wanneer u bidt, zeg dan, vers 2. En zo leert hij hen en zo leert hij ons het onze Vader. En hoe waardevol is dat? Maar Jezus doet meer. En Lucas vertelt dat Jezus in dit kader komt met een gelijkenis. En hij zei tegen hen: stel dat iemand van u een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: vriend, leen mij 3 broden. Want mijn vriend, een andere vriend, is van een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat die vriend van binnen uit het huis dan zou antwoorden en zeggen: val me niet lastig, de deur is al gesloten, mijn kinderen zijn bij mij in de slaapkamer, ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, dan zou hij toch om zijn onbeschaamdheid opstaan en hem zoveel geven als hij nodig heeft. Om het punt van die gelijkenis te vatten, hebben we niet alleen maar die context in de Bijbel nodig, maar ook wel de context van de tijd en de plaats waar deze gelijkenis zich afspeelt. Jezus zegt: stel dat iemand van jullie midden in de nacht naar een vriend gaat. Anders gezegd, je gaat middernacht naar iemand waar een goede band mee is. Nou, daar kunnen we ons best wel wat bij voorstellen. En toch is de kans groot dat die voorstelling niet klopt. Want wanneer is het bijvoorbeeld middernacht? 12 uur? Nou, ongeacht wat je daarvan vindt, er zijn hier vast mensen die vrienden hebben die in de zomer pas rond 12 uur een beetje leven gaan vertonen. En die ben je 's ochtends om 7:30 meer tot last dan om 12 uur 's nachts. Maar als Jezus het heeft over het midden van de nacht, dan bedoelt hij letterlijk wat hij zegt. Het midden van de nacht. En dat is niet om 12 uur. Hij noemt geen tijdstip, hij noemt een moment. De nacht die begint bij zonsondergang en die eindigt weer bij zonsopkomst. En het midden van de nacht is precies het moment tussen die twee momenten in. Het is het moment dat de nacht het diepst is. Het is het holst van de nacht. En Jezus gaat verder. Je komt in het holst van de nacht bij een vriend, omdat een andere vriend van een reis bij je gekomen is. Nou, 's nachts reizen was niet vreemd. Waarom zou dat zijn? Want 's nachts reizen was ook gevaarlijk. Waarom dan toch de nacht kiezen? Onder ons zijn ook wel mensen die zomers bij nacht en ontij reizen. En een van de redenen daarvoor zal zijn dat je heel graag de drukte op de wegen wil vermijden. Dat zal toen de tijd niet zozeer een probleem geweest zijn. Maar er zijn hier ook mensen, daar ga ik vanuit, die nog weten hoe het zomers overdag is in een auto zonder airco. En dat komt meer in de buurt. Die vriend waar Jezus over het heeft, die heeft waarschijnlijk net als anderen in die tijd 's nachts gereisd om de hitte van de dag te mijden. En voor Jezus' leerlingen was dat allemaal geen vreemde situatie om zich een voorstelling bij te maken. Dus die reizende vriend die komt 's nachts en die doet een beroep op je gastvrijheid. En helaas zijn er die avond geen broden gebakken en je besluit een beroep te doen op een andere vriend. De vraag is of dat nou in deze omstandigheden helemaal normaal was. Ik weet het niet, daar is discussie over. Feit is wel dat wij een ander beeld bij gastvrijheid hebben dan degene die deze gelijkenis voor het eerst hebben gehoord. En een beeld dat in de Bijbel naar voren komt. Laat ik in elk geval voor mezelf spreken. Een sprekend voorbeeld daarbij is 1 Koningen 17. Misschien ken je de geschiedenis wel. Er is een hongersnood in heel Israël. En de profeet Elia die komt bij een weduwe en die vraagt die weduwe om water. En gastvrij als zij is, gaat ze dat meteen voor hem halen. En dan roept hij haar na, zo staat het er ook letterlijk, hij roept haar na of ze ook een stuk brood voor hem mee wil nemen. En tot haar grote schaamte moet ze dan vertellen dat ze niets meer te eten heeft. Ze heeft nog een heel klein beetje meel en olie waar je eigenlijk niks fatsoenlijks van kan maken. Daar wil ze dan nog iets van bakken voor haar en haar zoon om dan na die laatste kruimels te sterven. En dan staat er in 1 Koningen 17. Hoe Elia daarop reageert. 1 Koningen 17 vers 13. Dan zegt Elia tegen haar. Wees niet bevreesd. Ga, doe overeenkomstig uw woord. Maar maak er eerst voor mij een kleine koek van en breng die bij mij. En maak daarna voor u en voor uw zoon iets klaar. Ik weet niet hoe dat u of jou vergaat natuurlijk. Maar in mij is er iets dat heftig reageert op wat Elia hier zegt. Als ik me inbeeld dat iemand zich zo zou gedragen, dan merk ik dat ik geneigd ben om te reageren met: hey gast, ja dan ben je, te gast. Doe niet zo asociaal. En dan is het echt schakelen om te bedenken dat wat Elia hier doet, juist sociaal is. Hoe dan? Nou, deze weduwe en haar zoon, die krijgen niet alleen voedsel, ze krijgen ook nog eens eerherstel. Het is een eer dat zij toch nog gastvrij kan zijn. En Elia kan bedienen terwijl ze dat eerst tot haar schande niet kon. Zo hoog staat gastvrijheid aangeschreven. Job die verdedigt zich tegenover zijn vrienden. En dan zegt hij in Job 31 vers 32. Ik opende mijn deuren voor de reiziger. Het is een taak, maar het is ook een eer om een gast te kunnen verwelkomen. In de gelijkenis die Jezus vertelt, wordt die eer doorgegeven. En het lijkt er in het verhaal niet op dat de laatste vriend die middernacht gewekt wordt, nou zich enorm vereerd voelt. Iedereen ligt op bed. En zo'n huisje had vaak maar één vertrek en het hele huishouden dat ligt dus in dezelfde ruimte. De deur is afgesloten, of beter gezegd, gebarricadeerd met een balk. En als de hele familie al niet wakker is geworden van dat roepen en kloppen, dan worden ze het wel, nou niet van dit kloppen trouwens hoor, van dat kloppen, dan worden ze het wel als deze vriend opstaat en die deur gaat debarricaderen en open gaat maken. En toch, zegt Jezus, zal hij opstaan en zoveel geven als hij nodig heeft. Waarom? Al zou hij niet opstaan en ze hem geven omdat hij zijn vriend is, zegt Jezus, dan toch zou hij het doen om zijn onbeschaamdheid of brutaliteit, onbeleefdheid, onbescheidenheid. En ik zal niet ontkennen, als je daarop naar zoek gaat, dan zul je van alles tegenkomen over deze gelijkenis, dat er discussie is over hoe je dat nou moet uitleggen. En dat heeft te maken met de vraag wie er nou onbeschaamd is. Wil die slapende vriend voorkomen dat hij zich de volgende dag zal gaan schamen voor iedereen omdat hij niet gastvrij genoeg geweest is? Of zou jij je moeten schamen omdat je zo brutaal bent om hem hiervoor wakker te maken? Hoe hoog is nou eigenlijk de nood? Er is geen levensgevaar en moet je nou hiervoor een beroep doen op die gastvrijheid? Voor beide is wel wat te zeggen. Het is belangrijk om te beseffen dat een gelijkenis niet hetzelfde is als een, wat je noemt, een allegorie. Waarbij je elk ding, wat vertelt het, dat je achter elk ding nog weer iets anders moet gaan zoeken. Een gelijkenis wil één punt maken. En ik herinner nog even aan de context waarin deze gelijkenis verteld wordt. Het gaat over gebed, het gaat over relatie, het gaat over verbinding met God. En daar is geen discussie over. Maar dan. Voor de een is het punt van deze gelijkenis dat je altijd bij God terecht kunt. Als je dat van een chagrijnige vriend kunt verwachten, dan nog meer van God. En die uitleg wordt vooral beïnvloed door het vervolg van wat Jezus vertelt. Waarin Jezus zicht geeft op wie God de Vader is. En je wordt aangemoedigd om op God te vertrouwen. En we zullen zien dat het vervolg ook zeker aanleiding geeft voor die oproep. Maar de andere uitleg benadrukt een ander punt. Die legt de nadruk hier nog niet op wie God is, maar op dat volhardende gedrag van de bidder. Je wordt aangemoedigd om te blijven bidden. Zo hardnekkig dat het onbeleefd, onbescheiden is. Met een enorme drive, gedrevenheid. En dat punt wordt ook zeker gemaakt. Want ook als benadrukt wordt dat God te vertrouwen is en niet is als een chagrijnige vriend, zul je nog steeds naar hem toe moeten gaan. Laten we teruggaan. Een leerling die vraagt: Heere, leer ons bidden. En Jezus heeft een gebed gegeven, heeft woorden aan dat gebed gegeven. Hij geeft nu vorm aan het hoe. Hij roept op om niet op te geven. Blijf bidden. Houd vol. En die oproep is nodig. Geliefde broeder, geliefde zuster. Er wordt op allerlei manieren aan ons getrokken om het gebed op te geven. En je bent niet de enige, als je hier vanmorgen bij bent, die moet toegeven, ja, dat is bij mij al een tijdje geleden, dat ik gestopt ben. Oh ja, je komt wel, zoals op dit moment, wel op plaatsen waar gebeden wordt. En je kunt misschien ook nog wel aardig meepraten over geloofszaken. Maar je bidt niet. Je bent gestopt. Net als anderen. Want als je twijfelt, worstelt met vragen, allemaal niet zeker weet, op wat voor een manier en om welke reden dan ook, dan lijkt het een logische stap om te stoppen met bidden. Of als het in je leven allemaal zijn gangetje gaat en je meent dat je jezelf ook wel aardig redt, dan lijkt het een logische stap om te stoppen met bidden. Als je de indruk hebt dat het toch geen verschil maakt en je het allemaal uiteindelijk zelf moet doen, dan lijkt het een logische stap om te stoppen met bidden. Misschien heb je wel een hele andere reden. Er zijn veel redenen te geven waardoor het een logische stap lijkt om te stoppen met bidden. En bedenk dat dat voor veel mensen begrijpelijk is. Het klopt met wat wij allemaal kunnen bedenken. En kan het ook zo zijn dat juist op die momenten waarop we het gebed het hardst nodig hebben, het voor ons met onze logica logischer lijkt om te stoppen met bidden. Geliefde zuster, geliefde broeder, hoe onlogisch het ook lijkt, zou je je hart ook open kunnen stellen voor deze aanmoediging van Jezus om toch te bidden, te blijven bidden. Er is strijd. En iemand zei eens, wie geen strijd ervaart, heeft die verloren. Er is strijd. Juist in het heet van de strijd klinkt deze hartelijke bemoediging. De bemoediging van Jezus om te blijven bidden. Zoals Hij gebeden heeft in het allerheetst van de strijd. En dat vraagt om volharding. En dat vraagt om volharding, dat zit in die drie woorden die Hij gebruikt. Bid, zoek, klop. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u open gedaan worden. En als Jezus het heeft over zoeken, dan gaat het niet over zoeken naar iets dat onbekend is, waarvan je niet eens weet of het er wel is. Hij gebruikt het woord zoeken in de betekenis waarbij je ergens naar streeft. En zo kunnen we het woord gebruiken als we zeggen, ik ben op zoek naar die bepaalde baan, of ik ben op zoek naar dat en dat huis. Dan zeg je daarmee dat je je daarvoor inzet. Je streeft ernaar om het te grijpen. En dat is iets waar je mee bezig blijft totdat je het hebt. En Jezus zegt, zoek. Dat roept de vraag op, wat? Zoek wat? Het antwoord daarop heeft hij al gegeven. Want je kunt daar niet zomaar van alles gaan invullen. Dan loop je ook finaal vast in de betekenis van dit gedeelte. En ik denk ook in het vertrouwen. Hij heeft geleerd te bidden, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En gebed werkt dus niet als een toverlantaarn, die in sprookjes opgepoetst wordt om maar je wensen vervuld te krijgen. Bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, dat gaat om dat goede dat God wil geven, zijn redding. Zijn koninkrijk. Eén hoofdstuk verderop in Lucas 12 vers 31. Daar zegt Jezus. Zoek het koninkrijk van God. En de evangelist Matthäus die vertelt in Matthäus 7 vers 11. Dat Jezus gezegd heeft. Als u die slecht bent uw kinderen dan goede gaven weet te geven. Hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is. Goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Die goede gave, dat goede, de redding, dat leven in zijn koninkrijk, dat wil hij geven door Jezus Christus. En dat kunnen we alleen maar leven en kennen door de Heilige Geest. En daarom geeft Lucas diezelfde woorden weer in vers 13. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader dan de Heilige Geest geven aan die tot hem bidden. En het bijzondere is dat die geest al met ons bezig is. Met u, met jou, met mij. De Heilige Geest bepaalt ons bij het evangelie. Dat goede nieuws van Jezus Christus. Het is alleen door Jezus, door zijn offer, door zijn strijd dat wij kunnen bidden. Kunnen naderen tot de Allerhoogste God. In verbinding kunnen zijn met Hem, de Vader. En dat we Hem Vader kunnen noemen. Alleen door Jezus is er perspectief op dat goede. En dat beste dat nog komt. Zijn koninkrijk wordt voltooid. En hoe groot is het dan dat Jezus in dat licht zegt: bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Wat een rijke belofte. Maar hij is nog niet uitgesproken, want hij zegt: klop. En het zal voor u worden opengedaan. En dat gaat niet over, en nu is het zo belangrijk, jongens en meisjes, dat jullie dat laten horen. Dat gaat niet over één klop. Nee, dat gaat niet over één klop. Maar dat gaat over kloppen. Nu jullie, dat gaat niet over één klop. Maar dat gaat over kloppen. En dat is hardnekkig. Dat is volhardend. Dat is onbescheiden. Vanwege een groot verlangen naar dat goede. Dat koninkrijk van God. En als je kijkt naar wat er allemaal gebeurt in de wereld. Dan kun je mooie en prachtige dingen zien. Rijke zegeningen. Maar dan kan het je niet ontgaan dat Gods koninkrijk nog niet voltooid is. En daarvoor hoeven we niet eens ver weg te kijken. Als we heel dichtbij kijken in ons eigen leven. Dan is er nog genoeg ruimte voor groei van het koninkrijk van God. Meer uw naam worden geheiligd. Ook in en door mij. Uw koninkrijk komen ook in en door mij. Uw wil geschieden, ja, ook in en door mij. En hoe meer ik kijk naar wat in mijn leven ontbreekt en hoe meer ik let op alles waarin ik Gods doel mis, hoe meer ik besef dat ik niet klop. Ik ben niet goed genoeg om zijn koninkrijk binnen te gaan. Maar als je niet oppast, kan ook dat besef zomaar een reden worden om te stoppen met bidden. Zegt de Heere ziet mij aankomen met al mijn zonden. Maar geliefde zuster, geliefde broeder, hij ziet je ook wegblijven met al je zonden. En het wonder van genade is niet dat we bij hem kunnen komen omdat wij goed zijn. Het wonder van genade is dat we bij hem mogen komen omdat zijn zoon goed is. En door Jezus mogen we tot hem gaan. Niet als werknemers die goed gepresteerd hebben voor hun baas. Maar als kinderen tot hun vader. In het vervolg vertelt Jezus nog een gelijkenis. En dan vraagt hij: welke vader onder u zal aan zijn zoon, als die hem om een brood vraagt, een steen geven? Of als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven? Of ook als hij vraagt om een ei, hem een schorpioen geven? Maar een goede vader zou zoiets nooit doen. Die zou geen vergif geven in plaats van voedsel. Daar kun je op vertrouwen. En Jezus benadrukt: met een nog veel groter vertrouwen mag je komen bij de hemelse Vader, verlangend naar zijn genade, naar zijn vergeving, naar het werk van zijn geest. En daarbij hoeven we ons niet mooier voor te doen dan we zijn. De Heer Jezus, misschien viel het u al op, zegt nota bene over zijn leerlingen dat ze slecht zijn. Hij zegt: hoewel u slecht bent. En toch mogen ze door hem in gebed naar de Vader gaan. Om het goede te ontvangen. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven. Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven. Aan hen die tot hem bidden. Want ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, voor hem zal er open gedaan worden. Gemeente, aan het begin van deze nieuwe week, waarin van alles voor ons ligt, wordt gevraagd of wij ook kloppen. En of je nu mag beginnen, doorgaan of opnieuw beginnen. Bid, zoek, klop. Geprezen zij de Vader, die de Heilige Geest geeft aan hen die tot hem bidden. Amen. mooi is dat we in dat bidden en in het kloppen, juist op deze momenten, en daarom is het zo fijn dat we zo met elkaar samen zijn, elkaar ook bij de hand mogen nemen, ook juist met degene die het zo lastig hebben om te kloppen, dat we samen mogen bidden en dat we dan dat mogen bidden waarvan Jezus gezegd heeft, wanneer u bidt, zeg dan, en laten we dat samen in gebed brengen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Onbeschrijfelijk wat voor een vriend onze Jezus is die in onze plaats wil staan. En welke voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Laten we samen zingen. Welke vriend is onze Jezus? Elkaar ontmoeten, mogen van hier gaan onder de zegen van hem die in ons werkt en ons geleidt en die verder gaat dan al ons bidden reikt. De Heere zegen u en hij behoedt. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.